Stel je voor, 668 kilometer, 9000 hoogtemeters, 5 etappes door Italië. Ook iets voor jou. Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. In aflevering 102 nemen hoofdredacteur Edwin Haan en fietsmaat en redacteur Ronald Brouwer je mee op een Italian coast-to-coast bikepackavontuur. In een dik half uur hoor je hoe dit waanzinnige plan ontstond, hoe ze zich voorbereiden en wat ze onderweg meemaakten. Van de paus, steile klimmen, een azuurblauwe zee tot onvergetelijke landschappen en hilarische momenten. Ze delen hun tips en tricks, zodat jij straks je eigen Italiaanse bikepackavontuur kunt plannen. Kortom, la vita è bella en mijn naam is Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen, we zitten gewoon met z'n drieën. Hè? En een nieuwe gast.
Ja.
Tenminste, een nieuwe gast voor in de podcast. Niet voor in het blad. Om maar met de deur in huis te vallen, Ronald Brouwer. Jouw passie voor het fietsen. Vertel daar eens over.
Nou, ik ben eigenlijk geen fietser, durf ik te zeggen. Ik ben veel meer een krachtsporter dan een fietser. Maar ik heb nu helemaal een wielrenfiets van mijn vader cadeau gekregen toen ik mijn hbo-diploma haalde.
Ja.
En toch wel verliefd geworden op pijnlijen, afzien. Ja, en dat kan echt heel goed.
Maar wat was het idee van je vader om jou een fietscadeau te doen?
Mijn vader fietste vroeger.
Ah.
Ja, bekende fietser in Lelystad. Edwin kent hij nog wel met de familie Kwak.
Ja.
Fietste mijn vader altijd
ja.
mee.
Ah, ja. Dus, ja.
Kijk, en jullie, want jullie kunnen het blijkbaar zo goed met elkaar uithouden dat je heel vaak met elkaar fietst.
En
onder andere deze trip natuurlijk, waar we het over gaan hebben.
En vakantiewerk was dit, hè?
Ja. Oh ja, sorry.
Want Ronald, dat gaat natuurlijk via Edwin, jij test ook regelmatig fietsen.
Zeker, ja. En niet alleen fietsen, ook materiaal, schoenen, kleding, banden, wielen, alles. Ja.
Wat doe je het liefst?
Ja, eigenlijk alles. Ik vind de mix heel leuk. En ik hou wel van die in-depth artikelen als het gaat over aerodynamica, tijdrijden. Ik heb nu een artikel geschreven over AI. Dat soort dingen ga ik ook vertellen.
En Edwin, daar gaat Ronald best ver in, hè? Als het aankomt op aerodynamica. Artikelen rondom aerodynamica.
Ja. Dit is wel zijn dingetje, hè?
Ja, heb je een voorbeeld ervan hoe ver die soms gaat?
Ja, Ronald had al vrij snel een abonnement op de Bicycle Rolling Resistance website. Waar... Het is van een Nederlandse jongen trouwens.
Ja.
Heel knap. Die test echt bijna iedere band op rolweerstand en grip en lekbestendigheid.
En gewoon gratis kan je gewoon gebruik maken van die website.
Heel veel data is gratis. En echt voor een tientje volgens mij heb je een abonnementje waarmee je hem ondersteunt.
Ja,
en dan krijg je nog veel meer data. En Ronald is dan zo gek dat hij echt al die banden gaat zitten vergelijken. En dan krijg ik weer appjes van hem. Ja, die band die is toch twee wat sneller. Die heb ik besteld. En dan gaat hij dan vervolgens ook testen. Dus hij gaat heel ver. Ik denk dat als hij zijn eigen windtunnel zou hebben, dan was hij helemaal gelukkig.
Maar hoe gaat het dan tijdens jullie fietsritjes samen? Hoe gaan die gesprekken dan?
Ja, dat gaat heel veel over wattages en vooral ook heel veel over Van der Poel en Pogacar en van de koers van afgelopen week. En heb je gezien hoeveel minuten, hoeveel wat en hoe dan? En wij doen er toch alles aan en we komen niet in de buurt. En hoe komt dat? En,
heb je daar inmiddels een idee bij? Waarom? Ja,
chronisch gebrek aan talent. Ja, ik kan het niet mooier maken.
Hey, en jullie fietsen dus heel vaak samen. Hoe ontstond dan dit idee om samen dit avontuur in Italië te gaan beleven?
Nou, het idee was eigenlijk Schotland.
Ja.
Daar zouden we zitten.
Ja, dat zouden we in Schotland gaan.
Ja, ik zou een ultra gaan doen daar. Schotland coast to coast, dat is het idee. Waarbij je een deel loopt, een deel fietst en een deel kajakt. Eigenlijk in een rechte lijn Schotland door. Dus ik had ook het lopen wat opgebouwd, maar daar een blessure bij opgelopen. En toen riepen we, nou gaan we dan fietsen in Schotland. En toen zei Edwin van, nou als we dan toch coast to coast doen, laten we dan Italië pakken. Dat is mooier weer. En dan doen we coast to coast Italië.
Ja, en wat ik heel leuk vond, dat het dan coast to coast to coast werd. Hè? Want het is natuurlijk maar een smal landje. Ja, dus we konden van kust naar kust en weer terug naar de andere kust fietsen. Dat vond ik erg grappig.
Want hoe hebben jullie dat plan vervolgens aangepakt? Want ja, coast to coast klinkt natuurlijk heel erg leuk. En dan inderdaad, dat je gaat voor het betere weer, snap ik ook.
Ja.
Hoewel je natuurlijk in Schotland, ik neem aan dat het plan niet helemaal is weggegooid nu.
Ja hoor, ik neem daar vrij gauw af.
Ja?
Ja. Nou, in Schotland gaan we nog wel een keer fietsen.
Ja, zou ook allebei whisky liefhebbers. Je hebt over de Schotse hooglanden en het aankomt om Greffelen.
Ja, ik wil heel graag nog een keer de North 500 doen. 500 mijl in het noordelijkste puntje van Schotland. Die gaat er nog wel even een keertje van komen. Maar in dit geval was het lekker in eind september naar het zonnetje dat... sprak ons ook wel aan.
Ja, want jullie route, ik zei het al in de intro, 668 kilometers, bijna 9000 hoogtemeters verdeeld over 5 etappes. Hoe hebben jullie die route samengesteld?
Eigenlijk ging dat vrij soepeltjes in eerste instantie. Ik had zelf al heel vaak in de Dolomieten gefietst. Dus ik wilde ergens anders fietsen. En het leek mij, wat ik zei, leuk om van kust naar kust naar kust te fietsen. Dus dan zoek je een smal punt. We moesten fietsen mee, dus je moet ergens heen vliegen. Ja. Dan lag Rome voor de hand. En toen heb ik wat puntjes gezet en wat streepjes getrokken van de westkust naar de oostkust en weer terug. En toen had ik, zo doe ik dat meestal, dan heb ik een route en dan gaat het naar Ronald. En dan komt
jij had niet de route zeg maar samen bedacht, jij nam het initiatief.
Ik had, in dit geval had ik het initiatief gedaan, maar ik noem hem, hij heet Brouwer, maar ik noem hem vaak routebouwer.
Ah, ja.
Daarna gaat ze met mijn route naar Ronald en dan komt de perfectionist weer tevoorschijn en die gaat dan heel die route nalopen. En,
ja, en wat verandert er dan ten opzichte van de route van Edwin?
Nou, wat ik heel vaak doe is dat ik heb een heel breed beeldscherm. Dus ik zet dan twee schermen naast elkaar. De Strava routebouwer en Google Maps.
Ah, nou snap ik inderdaad ook die aero-analyses.
Ja, precies. Dus ik ben een beetje een nerd, hè, zou ik maar zeggen. Maar ik vind het dan prettig om even die route na te lopen. Wat ik normaal dan doe is echt Google Maps erbij houden. Afspeuren, welke punten zijn er. Zijn er eventueel monumenten, musea, bijzondere dingen om te zien. Mooie weggetjes. In dit geval dacht ik, joh, Edwin heeft een route gemaakt. Ja. Laat ik nou een keertje niet de autist zijn en gewoon zijn route volgen.
Ja.
Dus ik heb gewoon één op één zijn route overgetekend. En de laatste avond zaten wij aan het diner met een goede
vriend. En die teken je over in Google?
In Strava. Ja, en ik hou Google er dan bij om te kijken of het wel begaanbaar is of niet. Maar goed, de laatste avond vroeg ik aan Edwin, hoe was je nou eigenlijk op die route gekomen? Toen zei hij, ja, ik heb gewoon wat in elkaar geklikt. Ik dacht dat jij de route wel na zou kijken. En ik heb zijn route blind gevolgd.
En toen paniek. Nee, ja,
dat was de laatste avond, toen waren we klaar met fietsen.
Precies, toen waren we er al. Dus.
Ja, hadden we heel goed
dus
gedaan.
Het was wat dat betreft vertrouwen voor de komende avonturen. Ja. Dat je dus best wel kan leunen op jouw routes.
Ja, ik ben ook niet helemaal gek natuurlijk. Nee. Ik heb wel een beetje gekeken. Ik heb wel hier en daar wat.
Jij had hem getekend in Komoot? Of?
Nee, ik had hem in Strava getekend. En dan kijk je wat. Ik trek wat ruimere punten, zo'n beetje. Dat ik dacht, nou, 150 kilometer per dag. Eerst dacht ik, kan ook wel in 3 dagen. Toen dacht ik, nou, dat is wel heel ambitieus. Laat het 4 dagen doen. En,
maar zat er een idee achter van, ik bedoel, ja, coast to coast.
Ja, ik wilde niet over dezelfde weg heen en terug. Ja. Dus dan moet het een soort van rondje worden. Maar je wil ook niet een te groot rondje doen. Want dan wordt het echt een avontuur van 10 dagen.
Zijn er dan, en dat is denk ik zeker voor de luisteraars goed om te weten. Zijn er dan bepaalde dingen waar je specifiek op let? Want als je zelf die route gaat maken.
Wat, ik kende dat gebied niet zo goed. Ik was wel in Rome geweest, maar nog niet. Ik ben veel aan de oostkust geweest. Maar dat deel daartussen niet. Dus ik was eigenlijk. Ik wist wel dat daar iets van heuvels, bergen moesten liggen. Maar ik was verbaasd. De Abruzzo liggen daar. Ja. Ik was verbaasd over hoe hoog die zijn en hoe mooi die zijn. Dus je gaat dan wel kijken naar het aantal hoogtemeters.
Maar kijk je dan bijvoorbeeld ook naar. Ik kan me voorstellen, naar de wegen. Dus op welke wegen.
Ja. We hebben wel een beetje gekeken naar zeg maar wat minder drukke provinciale wegen en geen snelwegen.
Ja, precies.
Zo,
ja.
Je ontkomt er niet helemaal aan. Hè? We hebben wel een paar kilometertjes gehad af en toe dat we dachten, dit is wel erg veel auto's.
Ja.
Gelukkig waren de Italianen echt ultra relaxed met fietsers, met grote bogen om je heen. Ja. En ik heb geen geïrriteerd toetertje gehoord. Alleen af en toe klakson van, let op, je komt eraan. Echt heel relaxed volk.
En jullie hebben dus specifiek voor deze route, omdat het lag een beetje in de lijn van coast to coast, maar niet even getwijfeld aan nog bijvoorbeeld een ander gebied?
Nee.
Dit was het.
Nee, dat zag er hartstikke mooi uit.
Ja, dat kan me voorstellen, zeker met het weer. Hey, die route hebben jullie dan samengesteld en dan vervolgens. Dan moet je ook gaan nadenken inderdaad over wat neem je mee en wat laat je vooral ook thuis. Want er liggen hier al wat mooie spullen op tafel. Dus als je het hebt over jullie, noem het even jullie bikepacking setup. Wat voor fiets? Laten we daar eens even.
Ja, het begint eigenlijk een stapje eerder met van hoe ga je het aanpakken? Ga je kamperen? Ga je aan het eind van je rit bedenken waar ga ik slapen? Of wil je dat van tevoren afgedekt
hebben? Nu wordt wel weer heel duidelijk dat ik hier niet de bikepacker ben.
Nee, wij hebben een beetje de versie voor verwende fietsers gekozen. Dus wij hebben gewoon van tevoren hebben we slaapplekken gereserveerd. Hotels en bed en breakfast. En dat dan hoef je er niet zoveel mee. Terwijl als je met je tentje gaat, moet je een tent en een slaapzak. Ja. En dan sleep je veel meer zooi mee. Dus dat viel reuze.
Was
mee.
Dat nog een opgave om dat goed te kunnen organiseren?
Nee. Ja, Ronald zegt nee, maar ik vond dat echt een enorme opgave. Was een hele avond bier drinken en achter die laptop zitten. Ja. En dat viel was best pittig.
Om dan de volgende locatie weer.
Nee, het gewoon dat we een maand van tevoren thuis gedaan. En dan ga je hotels en bed en breakfast. Is dit wat?
Dat is even zwaar, een zwaar zoeken, maar genoeg aanbod.
Ja, tuurlijk.
Ook betaalbaar?
Ja, je kan in Italië overal slaan.
Ja, en betaalbaar.
Heel betaalbaar. Ja.
Wat waren jullie gemiddeld kwijt?
100 zo'n beetje per nacht.
Oh ja.
Ja.
Met z'n tweeën. Ja, precies. Dus dan ruime appartementen met aparte
ontbijtje keuken, erbij.
Een ontbijtje erbij, twee aparte slaapkamers.
Dat is nog goed te doen.
Ja, ja. En dan hadden we af en toe hadden we daar een complete villa voor. Hè?
Ja. Dat was echt heel goed.
Ik denk dat je ook bij, er komt ongetwijfeld mee in de show notes, een lijstje met de hotels.
Kunnen we zeker doen. Ja.
Hey, dan hebben we overnachten. Jullie inderdaad gewoon de verwende versie.
Ja, dat is allemaal eigen slaapkamer.
Dat hadden jullie ook nog.
Ja. Ja.
Maar dat is zeker de verwende versie. Ik vind dat zelf ook heel fijn hoor. Ik hoef inderdaad het gesnurk van mijn kamergenoot ook niet te horen. Nee. Fiets.
Giant Revolt gravelbike.
Een gravelbike.
Ja. Ik heb ook voor de gravelbike gekozen.
En waarom de gravelbike?
Nou, omdat we geen haast hadden.
Ja.
Die dikke banden leveren gewoon lekker wat extra comfort op. En de wegen zijn natuurlijk vaak in het buitenland wat minder goed dan dat wij hier in het...
Zit vaak ook net iets rechterop, iets meer comfort. Ja. En op een gravelbike heb ik in ieder geval
bagagebevestigingspunten.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Wat voor banden?
Qua breedte? Ik had 36 mm Challenge Strade Bianchi banden.
Dus wel een, qua rolweerstand een iets makkelijkere band dan een 45 mm.
Ik had wel met 45 gereden. Met,
maar wel
de snelste Schwalbe, die RS-band. Ja, dat rolt echt heerlijk.
Ook qua lekbestendigheid natuurlijk.
Ja, dat is perfect. Ja, want je wil gewoon niet lek rijden met dat soort trips.
Hebben jullie veel offroad nog gereden?
Nee. Nauwelijks. Een paar kilometer.
Het eerste en laatste hotel was dezelfde. Daar moesten we over 1,5 kilometer gravelweg. Dat lag op een heuvel. Dat was een heel mooi plekje.
Ja.
En dan moesten we door 3 hekken heen en dan 1,5 kilometer gravel. Dus dan was het fijn dat we op de gravelbike zaten. Ja. Daar had ik niet op mijn racefiets willen doen.
Nee.
Nee, sommige stukken weg waren ook wel gewoon slecht. En het is toch ook wel prettig dat je iets meer lucht in je banden hebt en gewoon gravelbanden.
En dan in die voorbereiding, hè? Je fiets, nou, daar is, dat heb je allebei snel voor elkaar. Maar wat neem je dan verder mee? Hebben jullie dan ook afstemming over wat neem jij mee? Dan hoef ik dat niet, te nemen.
Ja, we hebben wel gekeken, weet je, ik heb hier wat spulletjes op tafel liggen. Gereedschap is echt belangrijk. Zorg dat je gewoon goed gereedschap hebt.
Ja,
dat je
want wat ligt er, Ronald?
Ja, ik heb hier bijvoorbeeld een mini momentsleutel. Deze heb ik overigens gekocht na de trip. Waar de Edwin zijn momentsleutel mee. Maar ja, ik weet niet of je het op de camera kan zien. Maar het is een heel klein momentsleuteltje. En dat is wel prettig om bij je te hebben. Want daar zitten gewoon alle bevestigingspunten die je moet hebben zitten erop. En ook als je je fiets uit een fietskoffer haalt. Ja, dan is het wel prettig op het moment dat je alles gewoon met de goede spanning vast kan zetten. Dus dat is prettig. Kettingponsje nemen we eigenlijk altijd mee. Als er dan wat is, dan kun je je ketting altijd nog inkorten. En hem zonder derailleur erom leggen. Dan kun je in ieder geval thuiskomen. Heb je nog een multitooltje.
Ja, een hele...
Ja, dat is ook heel compact en licht. En wat ik eigenlijk altijd meeneem is een heel klein tangetje. Ja, zodat je in ieder geval iets hebt van knipmogelijkheid en iets hebt om ergens grip op te hebben. En ook dit is heel klein, weegt niks. Is gewoon bij de Gamma te koop, kost €1,89.
Hier.
Maar dat zijn wel echt prettige dingen om bij je te hebben.
En heb je ook één van deze dingen moeten gebruiken?
Nee, gelukkig niet. Nee. Het zijn dus echt typisch dingen die neem je mee in de hoop dat je ze niet nodig hebt. Maar je moet het echt bij je hebben. We zien heel vaak, ook met het normaal fietsen, hoe vaak kom je niet mensen tegen die met pannen langs de weg staan.
En het dan niet kunnen helpen.
Nou, dat, verkeerde binnenbanden bij, geen bandenlichters mee. Ja, je maakt het allemaal mee. Ja, en dat wil je op zo'n trip gewoon niet hebben. Nee.
En jij hoeft er geen gereedschap dus mee
te
nemen.
Dat stem je van tevoren even af. Het is een beetje suf om allebei een kettingpons mee te nemen. De kans dat je er één nodig hebt is vrij klein. Dat je er twee nodig hebt is niet bestaand.
Pompje hadden we er wel twee van bij. Ja. Want ik klim op iets ander tempo als Edwin. En dan is het wel prettig als je lekker rijdt dat je allebei eigen pompje hebt.
Ja.
Patronen?
Nee,
gewoon pompje.
Ja.
En hoeveel binnenbandjes? Want je rijdt ook tubeless.
Ik had er 3 bij me, jij 2 denk ik.
Twee.
Vijf stuks binnenbanden totaal.
Ja,
en het is geen derde wereldland. Hè? Dus je kan,
natuurlijk.
Je kan
gewoon
spullen
denkt,
bijkopen. Als je
zeker, maar je denkt natuurlijk wel van tevoren over na. Hè?
Dus ja, je wil niet ergens op een... We hebben best al deze late bergen beklommen.
Ja.
Als je daar lekker rijdt en je binnenbanden zijn op.
Ja, ben je een paar uur verder.
Ja. Dat is lastig.
Kleding. Want je gaat 5 etappes. En je moet zowel kleding voor...
Op de fiets en voor naast de fiets. Ja.
Ja. Nou, dat is heel simpel. Ik had wel geteld 2 onderbroeken mee. eentje voor de heenweg en de terugweg. En eentje voor de 5 dagen daar.
Ja.
Want het enige wat ik in mijn onderbroek doe is slapen.
Ja.
Verder heb je fietskleding mee.
Ik neem aan ook al als je even gaat eten.
Ja, precies. Dat is prettig inderdaad.
Ja, die naturisten B&B is nou niet.
Dat is dan...
Fietsbroeken mee. Ik had 3 fietsbroeken mee en 3 shirtjes en handwasmiddeltjes. Zodat als je aankomt bij B&B, dat ik meteen even handwasje van alle 2 de kleding ophangen en dan is de volgende dag droog. Dus dat mee. Ik had één setje lange mouwen mee. Voor het geval dat je toch wat minder weer hebt. Of als je s'avonds met eten dat koud is. Ja, dat was het, denk ik, qua kleding.
Ja, we hadden mazzel met het weer. Ja. Dus,
wel goed is qua kleding. Ik heb, die staan ook op tafel hier, een paar schoenen van Nordwave.
Nou, daar staat zeker wat op tafel.
Ja, maatje 46.
Maatje 46, ja. Mensen. Dat...
Ja. Dit zijn de Nordwave Rocket Plus. Er zit gewoon een MTB pedaaltje onder, zeg maar. Of
hoe noem
je dat? Plaatje. Voordeel hiervan is dat hij gewoon buigt.
Ja.
Dus dit zijn schoenen waar je heerlijk op fietst, maar ook op loopt. En ik heb eerder een bikepacking trip gedaan met mijn MTB schoenen. Echt carbon sole en zo. Voelt qua overbrenging wat directer. Maar ik krijg dat toch gewoon last. Als je daar hele dagen op zit, dag in, dag uit.
Ja, nou, dus ook dat gewoon naast
je gaat ook wat vaker van de fiets. Hè? Ja. Als je stopt af en toe eens om even wat te eten. Ja. Of je wil eens een keer iets bekijken. Ja. Hier loop je gewoon op.
En ik had in alle eerlijkheid deze gewoon aan de Schiphol.
Het ziet er nog... best oké uit, hè?
Je loopt
om
hem niet
gewoon
mee
buiten naast het fietsen te dragen.
Exact, je loopt hier dus de hele vakantie op. En dat is wel heel prettig.
En je zit ook geen 350 watt te trappen. Dus het is ook niet dat je heel erg je pedalen door die solen heen voelt.
Nou,
dat
we hadden het allebei, voelden we het wel. Hoor,
je voelt echt
dat
je
met klimmen merkt.
Ja. Ja. Tussen dit en zo'n knalstijf
carbon. Als je het de volgende keer weer gaat doen,
neem ik absoluut deze. Ja, zeker. Dat is me heel goed bevallen.
Hadden jullie nog verlichting mee?
Ja, zeker. Ja. Ja, ook die heb ik even op tafel.
De radar.
Ja, ik vind het prettig om een radar te hebben. Edwin had gewoon een lampje. Ik moet zeggen, in het buitenland, hè, überhaupt Italië, Spanje, Frankrijk en zo, rijden automobilisten gewoon anders dan in de polder. En de polder wordt gauw de weg afgedrukt.
Exact.
En in het buitenland doen ze dat toch netter. Dus een radar is niet per se nodig, maar gewoon de lampfunctie van de radar is heel prettig. En ik heb een beetje traumaatje van achteropkomend verkeer. Dus ik vind de radar ook heel fijn.
Ja, dat je gewoon weet inderdaad door de bliepjes en op je scherm wat er van achteraan komt.
En het is ook wel fijn dat dat ding geeft natuurlijk een piepje op Ronald zijn Garmin dus, fietscomputer. Ja. En die hoor ik ook, dus ik weet ook.
Je weet dat inderdaad.
Dus ik kon een lichter achterlichtje meenemen. Ja. Gewicht is alles, hè.
Ja.
Wat was nou echt onmisbaar als je nu terugkijkt op die trip? Wat je iedere bikepacker zou aanraden om mee te nemen? Nou, die schoenen is een hele goeie.
Ja, de gereedschap vind ik echt een hele belangrijke. Ja. Maar eentje die ik ook heb meegenomen, die ik heel prettig vind. Heel
een slotje.
Klein mini slotje van BBB, gewoon met de cijfercode. Als er iemand echt kwaad wil of een tang bij zich hebben, weet ik veel wat, dan knipt hij hem wel door. Maar je voorkomt dat als je even ergens bij een supermarktje naar binnen moet of een koffietentje.
Is niet iemand die geen tang bij zich heeft, zomaar met je fiets.
Hij staat niet voor het grijpen. Nee. Dus wij deden eigenlijk altijd wel bij een terrasje dat even je toch zegt, precies, ik maak hem open. En,
je iets minder gespannen van je espresso.
Dus zo'n slotje kan ik ook iedereen aanbevelen.
Weet je wat zo'n slotje kost? Niks.
Ik durf te zeggen 9, 5, 6, 10.
Ik heb hem voor je gemoedsrust en het is in ieder geval een extra drempel. Dat
ik heb hem bij Futurum gratis van mijn punten.
Nou, hier, kijk.
Dus ik heb er inmiddels 3. Ik heb op alle fietsen heb ik zo'n ding zitten in mijn zadeltasje.
Ja. En het weegt inderdaad niks.
Nee.
Goede tip.
Nou ja, het is zo 20 keer niks, dat tikt toch aan op je fiets. Hè?
Ja, mensen.
Ja, hebben jullie het gewogen? Want ik zie jou er wel voor aan dat je fiets ook weegt met bepakking.
Nee, want ik was er eigenlijk een beetje op uit om mijn fiets zo zwaar mogelijk te hebben. En dat klinkt wat gek, maar Edwin heeft gewoon een andere postuur als ik.
Ja, oh ja?
Ja, wat zijn wij schelen? 30 kilo?
Ja, bijna 30 kilo.
En zeker met al die
hoogtemeters.
Je rijdt best veel hoogtemeters. Ja. Dus weet je, gemiddeld stond ik noem maar wat, 10 minuten, kwartiertje te wachten boven op een klim. Ja, dan kan je wel zeggen, we gooien alle zware dingen bij hem erin. Maar dan sta je nog langer op elkaar te wachten. We hebben geprobeerd het een beetje te nivelleren.
11, 12 kilo, denk jij, met bepakking? 11 kilo.
Je fiets weegt al een kilo of 9,5 met die gravelbanden. Ja. Ik denk met bepakking erbij en zo, dat ik zomaar 20 kilo materiaal mee heb. Zelf 83 kilo, dus systeemgewicht.
Ja, zeker. Maar ik dacht fiets met ergens rond de 15 kilo, denk ik.
Tussen de 15 en de 20, denk ik. Ja. Want ook je tassen, bagagedrager, telt allemaal mee, hè?
Ja. Ja. Het avontuur zelf. 5 etappes. Je komt aan en dan staat de eerste etappe. En ik probeer het op mijn beste Italiaans. En ik heb het natuurlijk vanuit jouw etappes van Komoot gehaald.
Oh ja.
Lido di Ostia.
Goed man.
Nou.
Ja. Bene.
Bene. En Rome natuurlijk. Moet er voor hebben. En dan eerste finishpunt was
Tagliacozzo.
Ja. 152 kilometer en zeg maar zo'n 1900 hoogtemeters.
Ja.
Mooi weer. Ik kreeg toen ook de eerste foto's binnen. Vanuit
Rome, hè?
En op het strand.
En op het strand, ja.
En hier was toen langzamerhand een beetje de herfst ingetreden. Maar hoe is het dan door Rome te fietsen? Dan vertrek je met veel moraal en dan gelijk toch wel volgens mij een bonus als je dat.
Ja, ik vond het super tof. Ja, ik was vorig jaar voor het eerst in Rome geweest met mijn gezin. Ja, dat geweldige stad. Daar zou ik graag nog een keer heen gaan. Nou, dat hebben we nu op de fiets gedaan. Het is gewoon een heel raar idee als je zo daar in een fiets en je zou het Colosseum op ziet doemen. Dat is ontzettend tof.
Ja, ik vind Rome ook echt een van de mooiste plekken ter wereld.
Het Luchtmuseum.
Dat, weet je. Er is zoveel te zien. En als je daar dan doorheen rijdt en zo. Dan
zijn wij er natuurlijk
zitten.
Nog doorheen gejakkerd. Hè. We hebben één keer 5 minuten gestopt voor de rest. Ja, oh ja, daar ben ik daar ben ik al eens geweest. Mooi, mooi, mooi.
Ja, maar het doet wel wat, weet je. Ik heb van Edwin ook wat foto's geschoten rondom het Colosseum. Dat is wel bijzonder als je daar rijdt. Hoor.
Zeker gewoon dat je opeens met je fiets daar rijdt. Ja, dat is natuurlijk echt.
En dat gaat heel goed, hè, Rome fietsen. Dat is helemaal niet gevaarlijk of zo.
Andere bikepackers?
Weinig.
Nee, niet sowieso. De hele trip heb ik die bijna niet gezien. Misschien ook omdat we een beetje na het seizoen waren.
Ja, misschien toch inderdaad dat je eind september...
Ja, ik denk dat het een beetje na het seizoen was.
Hoe was de eerste etappe? Zenuwen?
Nee, joh. Nee, daar heb ik ook geen last meer van. Nee.
Nou, het was wel toen we naar Rome toe reden. Toen reden we op zo'n soort provinciale weg met al het verkeer dat naar Rome toe gaat. En toen was het wel echt heel erg druk. En dan dacht ik, als we dit 5 dagen gaan hebben, dan weet ik niet of dit een goede keuze is geweest. Ja. En in Rome viel het dan weer eigenlijk relatief mee. Dat was echt heel erg leuk. En toen Rome uit, want dan rij je echt door zo'n industriegebied. Weet je, wat al die grote steden, weet je, die periferie hebben. En dat was echt heel druk.
Dat was dan wel een uur, anderhalf uur dat we elkaar aankeken. Weet je. Oh, ja, toen zijn we nog ergens bij een koffietentje gestopt. Ja. Daar riepen we ook op dat dit wel gaan.
En vlak daarna, toen was je hebt een paar keer een afslag. En dan op een gegeven moment...
Kom je opeens in de rust.
Ja, en nog een uur later reden we de eerste berg op. Dat super.
En die eerste berg, hoe was dat, Edwin? Je krijgt 9000 hoogtemeters verdeeld over die 5 etappes.
Nou, het fijne van dat gebied is dat op één heel kort klimmetje na gaat eigenlijk niks boven de 10%. En meestal is het 1% of 5%. En dat is ook voor mij goed te doen. Ja. Dus ik vond het heerlijk eigenlijk.
Temperaturen rond de 20? 25?
Nee, de eerste dag 5,26. Maar uiteindelijk hebben we 2 dagen gehad dat hij op 35 stond.
Boy.
Wat denk ik heel goed is dat we van tevoren dat ook echt even hebben besproken. Van joh, besef je dat ik een heel stuk langzamer ga klimmen dan jij? Nou, dat weet hij natuurlijk ook wel. Maar wel dat de consequentie is dat je dus op boven staat te wachten of heel langzaam naast mij moet gaan fietsen. Voor jou doen heel langzaam. En... Nou, ik heb hem er niet over horen klagen. Volgens mij was dat heel goed. Ja. Dus af en toe stond hij even lekker uit. Dan had hij zijn shirt uit boven. Die stond hij even te laten drogen in de wind. En dan kwam ik aan.
En ondertussen wat foto's ook nemen qua leedvermaak? Of?
Zeker. Ja, leedvermaak is ook vermaken.
Dat was geen... ik heb serieus zo goed als niet afgezien. Het was echt genieten.
Had je harder moeten fietsen?
Dat hadden we dus gezegd. Nee. We gaan niet hard fietsen. Nee. Want ik kan natuurlijk ook wel proberen op een 5% klim naast Roland te blijven rijden. Nee. Maar dan is het voor mij weer niet leuk.
Nee. En qua mindset natuurlijk beleef je zo'n trip sowieso anders. Ja. Dat je een tijdritje gaat doen.
Precies.
Etappe 2. En dan heb je de eerste etappe gehad. Taglio Cosso, waar je natuurlijk hebt geslapen. Naar Pescara. Toch?
Pescara, aan de kust.
136 kilometer, Adriatische Zee. 1000 hoogtemeters. Simpel dagje.
Ja, was mijn zwaarste dag.
Ja?
Die vraag had je gesteld in de voorbereiding. Ja. Dat was echt mijn zwaarste dag.
Ja. En waarom? Want je bent dan pas de tweede etappe. Je denkt qua afstand, klopt. Weinig hoogtemeters. Je weet ook, daar is eigenlijk die coast to coast.
Het had te maken met het feit dat vrij vlot in de etappe hadden we zeg maar, de hoogtemeter zitten. En daarna had je een kilometer of ik denk wel 60, 70 gewoon naar de kust toe. Waar we de wind echt wel hard vol tegen hadden. Ja. En dan ga je toch als een polderjongen tegen de wind in lopen douwen.
Omdat je dat eenmaal gewend bent.
Dat. En wij keken op een gegeven moment elkaar aan. En dan riepen we, joh, wat zijn we nou aan het doen? Ja. Want ik zag Edwin ook helemaal stuk gaan. En op een gegeven moment waren we kop over kop aan het rijden. En dan denk ik, wat doe ik hier nou?
Dat is nergens
maar
voor nodig.
Het was fysiek echt zwaar. Ja.
Maar omdat gewoon dat automatisme, omdat je natuurlijk gewoon, je fietst zo vaak. En het is denk ik dan wat je zegt, zo in het systeem van, wind tegen. Je gaat die strijd aan met de wind.
Ja, ik heb een soort ingebouwde cruise control. Tijdens zo'n bikepack. Ga ik gewoon harde trappen. Ja. Maar dat moet je daar helemaal niet doen. Je moet gewoon lichter schakelen. Ja. En,
Dus die vond ik fysiek echt het zwaarst. En op een gegeven moment zaten we ook met eten een beetje krap en zo. Toen riepen we, laten we maar even stoppen bij een koffietentje. Ja. Hebben we ons helemaal volgeduwd. Ja. En daarna ging het wel.
Was dat zo'n uitdaging?
Nee, dat is super makkelijk. Ja. Dat is leuk in Italië. Ze hebben daar in de kleinste dorpjes hebben ze nog cafés die gewoon goed bezocht worden. En waar je voor 8 euro koffie, cola, water en een lekker taartje hebt.
Ja, en twee broodjes.
Ja, echt ongelooflijk.
Een heerlijk moment.
Ja, dat is super lekker. Ja.
En toen ook voorgenomen van, oké, tandje eraf.
Ja, ja.
Dan kom je bij Pescara aan de kust, strand.
Ja.
Nog strand op geweest?
Ja, zeker. Ja. Tussen de badgasten door. Hè?
Ja.
In Italië heb je bijna geen gratis strand.
Nee, het is allemaal parasolletje.
Ja. Ja. Maar toch met de fiets gewoon over zo'n vlondertje naar het water. En dan staan de badgasten en de strandwacht sta je een beetje gek aan te kijken.
En dan sta je in je fietskleding.
Ja, precies. Ja.
Nog in het water gedoken.
Hebben we niet gedaan.
Nee. We hadden zelfs zwembroeken mee. Ja. Maar die zijn niet de tas uit geweest.
Geen spijt van.
Nee,
die zwembroek hadden we mee voor een etappe later. Dan zouden we langs een heel tof bergmeer komen. Daar hadden we al foto's van gezien. Zo heel mooi blauw. Maar ijskoud was dat water. Ja. Dus dat hebben we maar niet gedaan.
Voor volgende keer. Maar dan ga je van Pescara weer het binnenland terug. Want je gaat weer de route andersom. Hè? Over een andere weg terug naar Sulmona. 120 kilometer. 2600 hoogtemeters. De meeste van de 5 etappes.
Ja.
Ja, maar heel goed te doen.
Ja, was de makkelijkste dag. Ik heb wat data opgeschreven. Dag 2 zei ik net was mijn zwaarste dag. Die was zowel qua normalized power als qua TSS's, de training stress score. Was dat fysiek de lichtste dag, maar die heb ik als het zwaarst ervaren. Dag 3 was verreweg de zwaarste dag. Zowel qua wattage, qua hoogtemeters, TSS, alles. En die heb ik als makkelijkst ervaren.
En waar zat dat dan in?
Genot.
Schitterende
route. Ja? Zowel het klimmen als het dalen was echt fantastisch.
Wat maakte die route dan zo mooi? Want ik kan
de
vergezichten
en zo.
Zit je echt in de bergen.
Ja, we waren al 80 kilometer onderweg. Konden we de kust nog zien. Weet je? Oh, dat zijn wel echt bijzondere dingen.
Ja. En je komt daar nog van die schaapskuddes met zo'n schaapsherder tegen zo'n mannetje van 80.
Over de weg ook?
Ook over de weg. Ja, zelfs een voor het eerst, hoe noem je dat eigenlijk? Een kudde paarden? Nee, toch?
Ja, wilde paarden.
Noem je dat een kudde? Een roedel? Een groep paarden.
Ja. Noem het gewoon een groep.
Ja, die ook over de weg liepen. Maar die hadden ook van die koeienbellen om. Dat had ik nooit gezien. Dat was heel apart. Ja. Dus dat was een hele mooie etappe.
Want jij zegt zelfs inderdaad van als niet klimmer.
Ja, ik ben eigenlijk wel een klimmer hoor. Ik ben gewoon een langzame klimmer, maar ik kan goed klimmen.
Ja.
En ik vind het ook superleuk om te doen.
Dus dat was eigenlijk de mooiste etappe?
Ja.
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 Qua de route.
Ja. 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 Daar hebben we ook volgens mij dik de 80 gehaald in de afdaling.
87,5.
Ja. Ja. We hadden het net over die spulletjes, maar ik vind eigenlijk die tassen vind ik nog wel het belangrijkste. Dat je goede tassen mee hebt en vooral met een goed bevestigingssysteem.
Ja, zodat ze inderdaad goed blijven vastzitten. Ja. Zeker met die snelheden.
Ja. Ronald had van Oortliep een hele toffe set.
Ja, echt briljant.
Voor de test gekregen.
Echt heel goed.
Ja. En ik van Old Man Mountain. En dat allebei, ook met 80 plus, dat je denkt van maar het geeft geen krimpen. Dat is wel echt een fijn gevoel.
Maar als je met ruim 80 naar beneden kan, dan vul ik ook in dat die wegen behoorlijk rustig zijn.
Ja, die wegen zijn heel rustig. Ja. En over het algemeen ook gewoon heel goed.
Goed asfalt.
Goed overzichtelijk ook. Ja. Ja.
Goede doorkijkjes in de bochten.
Ja.
Ja.
Irritatie onderweg. Want ik kan me voorstellen.
Bij mij niet.
Met 3 etappes onderweg.
Ja.
Onvertogen woord. Valt dat wel
maar we zijn al best wel vaak meerdaags samen op pad gegaan.
Ja, wel, maar ik zoek weer even naar...
Je zoekt
naar schuring. Je zoekt niet wat er niet is.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, nul.
Maar hoe hou je het dan leuk? Hoe hou je het leuk als je inderdaad zo vaak met elkaar fietst en ook dit soort trips wil ondernemen met z'n tweeën? Dat daar een bepaalde yin-yang balans.
Ja, dat vraagt de vrouw van Ronald ook heel vaak volgens mij. Waar we het nog steeds over hebben onderweg. Maar we hebben gewoon heel veel. We verschillen enorm in karakter. En dat vult elkaar juist ook wel heel goed aan. En,
ja, waar zit dat dan in?
Want... Ik zou gewoon in staat zijn om naar Italië te vliegen en dan gaan fietsen. En dan te bedenken, ik moet ook nog ergens slapen. Ja. Laat ik eens kijken.
Gewoon last minute.
Ja, terwijl Ronald niet alleen wil weten waar hij slaapt, maar het liefst ook nog hoe de eigenaar heet.
Ja.
En hoe laat en waar mijn bed staat.
En hij stoort zich niet aan mijn laconiekheid. En ik stoor me niet aan zijn perfectionisme. Eigenlijk vult dat elkaar misschien juist wel lekker aan.
Ik denk dat het is dat je elkaar in de waarde laat. Weet je? Ik denk dat ik best wel een lastige reiziger kan zijn voor andere mensen.
Ja.
Waar het niet dat Edwin zo relaxed is. En denk ik, prima.
Ja. Of dat jij je gewoon makkelijk aanpast.
Ik pas me wel zo heel makkelijk aan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet het gevoel dat ik me heel veel moet aanpassen hoor. Het gaat gewoon.
Nee, maar het is ook wel, ik kan me wel voorstellen. En ik herken hier natuurlijk wat dingetjes van. Ik kan me wel voorstellen dat het ook lekker is. Want jij zorgt ervoor dat de dingen ook goed geregeld zijn.
Doorgaans wel. Ik ben met alles wat ik doe, het in de puntjes voorbereid. Ja.
Ja. Ja, wat een hele leuke anekdote is, is dat we in Italië moet je overal je paspoort laten zien als je in een hotel komt.
Klopt, ja, ja.
Dus die B&B-eigenaren die kwamen altijd even langs, gaven ze ons sleutels, lieten zien waar alles was. En dan maakten ze een foto van je paspoort. En dat gingen zij dan naar de lokale politie sturen. Zo wisten we eigenlijk niet precies wat ze daarmee deden, maar helemaal prima. Maar op een gegeven moment waren we ergens. Dat was sowieso een beetje een moeizame communicatie met die B&B-eigenaar. We hebben die hele vent nooit gezien. We moesten de sleutel bij de bakker daaronder ophalen. En dan sliepen we daarboven. En we konden ook ontbijten bij de bakker. En die man die begon op een gegeven moment met Ronald te appen. Van ja, jullie moeten naar de politie. Om je paspoort daar nog te laten zien.
Nee, hij moest onze documenten hebben.
Oh, hij moest documenten hebben, ja.
Dus ik zei, kwestie documenten. Weet je, welke documenten heb je dan nodig? Moet ik een formulier invullen wat je hebt neergelegd of zo? Maar dat bedoelde hij dus uiteindelijk de paspoorten. En ik dacht, ja, ik ga mijn paspoort niet over een onbeveiligde lijn sturen. Ik ben wel beter opgevoed als IT'er. Maar dat ging niet helemaal goed.
Nee. Dus uiteindelijk zaten wij al op de fiets. En toen begon werd bijna een soort van dreigement. Van jij, als jullie dat niet alsnog doen, dan kunnen jullie opgepakt worden en zo. Dus toen merkte ik dat Ronald toch wel een beetje geïrriteerd begon te raken. En ik ben dan meer van, boeien. Maar heel grappig, een half uur later gingen wij aan de koffie. En het komt de carabinieri komt aanrijden.
Oh ja?
Ja, we wisten natuurlijk wel dat hij niet voor ons was. Die kans was wel heel erg klein. Maar er komen dus twee van die Italiaanse politieagenten uitstappen. Dus,
jij zegt nu wel heel eenvoudig of heel makkelijk van ja, wij wisten wel dat ze niet voor ons waren. Maar
ja, ze weten niet waar wij heen fietsen, hoe groot
ik weet het
kans,
niet qua voorgeschiedenis als die man inderdaad heel moeilijk doet.
Die politie heeft toch wel wat anders te doen dan twee fietsers.
Dat lijkt mij ook. Ja. Maar, ja,
maar
je
toen
heeft
Ronald dus die agent aangesproken. Die sprak wel redelijk Engels en die zegt van joh, mag ik je wat vragen? Die liet die app zien van en die zei van ga je ons nu arresteren? En dus ik had nog heel zo'n beetje verborgen, heb ik daar nog een foto van gemaakt. Die gaan we in het artikel wel gebruiken. Dat die, een hele mooie agent met zo'n grote gestijlde grijze baard. Maar die legde dus inderdaad uit van ja, je moet eigenlijk wel doen. Dus stuur hem nog even een foto met waarbij je BSN-nummer niet hebt weggelakt en zo. En dat liep natuurlijk allemaal weer met de sisser af. Maar dat zijn wel grappige dingetjes.
Maar
dat
is wel een goede tip voor reizigers. Neem als je naar Italië gaat. Ja, en dat hoort daar dus ook gewoon. Dus wees niet bang om je paspoort af
dat
te geven.
Dat je denkt,
zo,
die zit daarna in AI. Zit
maar wel heel raar natuurlijk. Dat je zijn allemaal onderdeel van de EU. En dat ze in Nederland zeggen, geef je paspoort niet. Wees voorzichtig met je privacy.
Ja, dat je de AVG
en
dat ze daar hebt en in Italië. Want zij zijn dus verplicht om dat te doen. Anders lopen zij wel het risico op een boete in Italië.
Etappe 4 is 107 kilometer. Ook weer 2000 hoogtemeters. Begon die vermoeidheid in te kicken?
Nee, het gek genoeg eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik denk omdat we allebei goed getraind zijn en dat we gewoon niet heel hard gefietst hebben.
Ik merkte het wel.
Ook en de kont?
Ja, die wel.
Dat wilde ik net zeggen. Zitvakproblemen kwamen wel op dag 4. Dat we elkaar aankeken. Oh jeetje, moeten we nou nog een dag?
Ja.
Dus dat was mentaal wel dat ik dacht, oh jeetje, gaan we hier nou doorheen trappen of niet?
Maar doen jullie dat sowieso? Smeren?
Ja, maar dit soort trips wel.
Ja.
Maar niet alleen zitvlak. Ik kreeg ook last van mijn handen. Mijn vingers begonnen te tintelen. Mijn voeten begonnen te branden. Je merkt gewoon alles. Maar alle contactpunten met je fiets. Dus je zit toch gemiddeld zo'n 6-7 uur per dag op de fiets.
Ja.
Ben je niet gewend, ook al fietsen we allebei veel. Maar
30 uur in 5 dagen, dus 6 uur per dag. Echt fietstijd. Ja.
En eten? Want naast dat je natuurlijk overdag eet, maar het stapelen idee?
Nee, dat is echt nul probleem. Weet je, als je cyclo's rijdt of echt van die gravelwedstrijden, dat doe jij ook wel, dan is het soms lastig om veel van die zoete troep naar binnen te krijgen. Omdat je echt koolhydraten moet duwen. Dit soort trips, je rijdt eigenlijk zo ontspannen. Ik rijd de hele dag in mijn herstelzone.
Dan neem je ook de tijd tenminste.
Ook dat.
Vooral
lekker,
hartig.
Lekker te eten.
Ja, en hartig eten. Ja. En daar heb je dus ook veel minder last van op je maag.
Ja. Ja. En in de avond een goede pasta.
En een wijntje.
En als ik boven op zo'n berg kom, dan stond Ronald daar op me te wachten met 3 tukjes.
Ja, heerlijk.
Ook lekker.
Ja.
Zoute tukjes.
Maar hadden jullie een regime van iedere ochtend gaan we zo laat weg?
Nee, eigenlijk iedere dag andere tijdstippen vertrokken. Afhankelijk van hoe het uitkomt. Hoe
op een gegeven moment wisten we, toen we echt die zware dag zouden hebben met al die hoogtemeters en dat het heet was, dachten we, laten we dan heel vroeg starten.
En dat
toen zijn we, het zijn om 7:30 weg. Ja. Heel vroeg was half 8.
Is ook netjes
nee,
nog.
Ja, precies. Niet super vroeg, maar over het algemeen ging om een uur of 8:30 of zo.
Dan staat alweer de laatste etappe voor de boeg. Sora tot Acilia. 153 kilometer, 1290 hoogtemeters. Dan rij je je laatste kilometers.
Ja, dat was nog wel, omdat we allebei pijn in ons kont, voeten en handen hadden, zeiden we op aan het eind van dag 4 van, we kunnen een stukje afsnijden. Oh, ja? We hebben die kust al gezien, als we de 35 kilometer afhouden. Maar dat had niet alleen te maken met zitvlakproblemen, maar ook dat we wisten dat dat niet het mooiste deel van de route was. En dat we dan weer bij die drukke auto's zouden komen. Dus we hebben toen nog even over gehad, gaan we dat doen? Gaan we het afsnijden? En dan, nou, toen zeiden we van, nee. Gaan we niet.
Voelt dan toch niet helemaal.
Je komt toch voor coast to coast. Ja. En mijn ervaring, ik heb inmiddels voldoende van dit soort trips gemaakt. Ik weet dat de laatste dag kom je eigenlijk altijd wel door. De laatste dag is gewoon makkelijk op een of andere manier. Dus we hadden zoiets van, we maken hem gewoon af.
Maken hem af zoals het hoort. En dat hebben we gedaan. En dat was,
ja, dat ging prima toch. Ja. Ja.
Dan ben je op je finishplek.
Ja.
Nog een bepaald gevoel erbij.
Ja, toch wel. Stiekem een beetje euforisch. Van, ja. We hebben het geflikt.
Ik was al trots. Ja.
Het is grappig, want in jouw inleiding klonk het alsof we echt een of andere epische tocht gedaan hebben. Terwijl ik denk dat de meeste redelijk getrainde fietsers dit prima kunnen doen. Weet je.
Ja, maar er komt ook wel meer bij kijken. Als je dit voor het eerst gaat doen en je gaat zelf ook een route samenstellen. Ja, het is niet alleen het fietsen zelf. Ook natuurlijk het onbekende. Ja. Wat ga je tegenkomen?
Ja.
Drukte bijvoorbeeld op wegen, verkeerssituaties.
Ja, misschien is dat nog wel het meer spannende deel dan het fietsen zelf.
Ja.
Het zware zit hem erin dat je 6-7, als je langzame fiets, 8 uur per dag op dat zadel zit.
Wat waren gemiddeld dat jullie?
De langzaamste dag is een beetje 21 gemiddeld. Ja. En de snelste dagen 27 gemiddeld.
Precies. Ja. En alles daartussen.
Ja. Ja. Ja, dus ik probeer meestal een beetje te rekenen uit mijn hoofd met 25 per uur gemiddeld. Precies. Dat soort trips. Ja. En dan kan je een keer een half uurtje langer of korter bezig zijn.
Hebben die dan nog een echt... Nou ja, naast dat wind tegen was volgens jou voor het zwaarst. Wil ze uren gehad dat je denkt, Jezus, ik kan wel klaar.
Nee. Ik niet, nee.
Nee. Nee, helemaal niet.
Nee.
Nee, dat is echt een geweldige trip.
Ik geniet gewoon te veel van het fietsen. En als het zwaar wordt, dan geniet ik van het afzien en zo. Dus ik heb daar altijd lol.
Ja, wij hebben ook 2 keer aan tafel gehad. Hè? Bijzondere ultra-atleet Nicole van Batenburg.
Ja. Maar dat is wel echt toch weer een hele andere tak van sport dan dat, hoor.
Ja, als je dat moet vergelijken. Het voor je gevoel een beetje in de buurt van... dit beviel zo goed, ik wil eigenlijk... Kijk, dan heb je natuurlijk niet het relaxen van slapen. Nee. En je gaat even in een hotel of in een restaurant... Maar zou het kunnen?
Zo'n ultra is denk ik anders, omdat het ze stoppen wel om te slapen, maar eigenlijk beschouw je dat niet als een slaapplek of zo. En wat wij tot nu toe gedaan hebben, wat ik alleen ook heel vaak gedaan heb, is een vaste standplaats en dan allemaal rondjes waarbij je steeds terugkomt op de standplaats. Ik vind wat we nu gedaan hebben, dat reizen, dus dat je van A naar B naar C gaat, dat vind ik echt van toegevoegde waarde. Ja. Vind ik heel erg leuk. Maar je kan het echt niet met een ultra of iets vergelijken. Het is nooit dat je zo stuk gaat dat je daar nog weer bij hebt. 2 jaar terug alweer, denk ik, die 320 kilometer gefietst. Ja. Toen ben ik mezelf wel onderweg een keer tegengekomen. Dat ik dacht, ben benieuwd of ik hier nog overheen kom. Daar kom je dan weer overheen. En dat herken je van die verhalen van die echte ultrafietsers. Ja. Die 1200 kilometer in 1 keer rijden. Maar dat heb je bij dit. Dit is echt gewoon een uitgebreide fietsvakantie.
Zijn er dan nog dingen in jullie lange fietsvriendschap waarvan je zegt, dit was iets nieuws. Hier ben ik achtergekomen of dit was een nieuwe ervaring voor ons beiden.
Nee, sommige dingen wordt wat uitvergroot of zo tijdens zo'n trip. En dat is wel leuk. Edwin zei het net al, ik ben een beetje de autist, de nerd van ons. Dus ik altijd plannen, details, dat soort dingen. Edwin is vrij vogel, weet je. Heb je een gesprek met een vlinder, weet je. Ja. Een beetje dat
ijsvogel.
Ja, nou dat. Ja. En dat was tijdens een trip dus ook. Heeft hij verhalen, heeft hij herten gezien. Of dan komt hij bovenaan op een klim. Dan denk je, jeetje, wat duurde dat lang? Ik heb wel 25 minuten staan wachten.
Maar hij is ijsvogels gespot.
Komt hij trots aan met zijn telefoon. Dan heeft hij een filmpje van een mestkever. En dan is hij gewoon 5 minuten mestkever aan het filmen.
Ik kwam zo'n mestkever tegen. Ja. En die was zo'n bal poep was hij de berg op aan het rollen. Maar ik wist nooit dat toen ze achterstevoren. Dat ze staan zeg maar op hun voorpootjes. En dan met hun achterpoten houden ze dat bolletje mest vast. En dan lopen ze achteruit, zeg maar zo. Nou,
volgens mij moet je eens een keer aanschuiven bij ons collega-blad Roets.
Ja. 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 Nee, ik vond dat heel leuk. Dus toen ben ik gestopt, heb ik gefilmd. En toen viel op een gegeven moment dat balletje mest viel zo van de weg af in de berm. En toen lag het vast in het gras. Dacht ik, zal ik hem helpen? Toen dacht ik, Ronald staat al te wachten boven. Voilà.
Nou, wat zou
ik zie aan je blik, goed verhaal. En weer door.
En door, ja. Wel leuk hoor. Ja. Maar wat zijn jullie de volgende keer? Zijn er dan nog dingen die je de volgende keer anders gaat doen?
Ja, zeker. We hebben met fietskoffers gereisd.
Ja.
En die zijn best groot. als je dan op een vliegveld staat en je zoekt een taxi, dan is het handig om dat van tevoren te regelen. Want twee fietskoffers en een gewone taxi past niet.
Nee.
Dus het was best wel even gedoe en gesteggel en... Zorgen dat je voor een redelijke prijs een fiets, taxi, busje weet te regelen.
Ja, ja, ja. Hoe hebben jullie dat uiteindelijk dan opgelost?
Uiteindelijk zijn we drie keer heen en weer gelopen. We hebben een Uber geprobeerd te vinden, maar die prijs ging per minuut omhoog. Ja. En toen kwam er iemand in een bus, een taxibus aanrijden. En die zette hem een eindje verderop. Die hebben we gewoon aangesproken. En die zei, als je contant betaalt, dan breng ik jullie wel naar
je. Dat is wel een goede om over na te denken.
Ja, dat soort dingen kan je natuurlijk prima even van tevoren regelen. Want je weet hoe laat je landt. En, ja.
Andere dingen?
Ik zou voor het doel wat we nu hadden, fietsvakantie, zou ik meer rust inbouwen. Ik vond het daar toch wel intensief voor. Je zit toch wel 6 uur per dag op de fiets. De laatste dag riepen we dus eigenlijk tegen elkaar toch wel pijn. Handen, nek, zitvlees, dat soort dingen. Terwijl dat als je zegt, ik doe 1 dag extra of 100 kilometer korter. En je zit iedere dag een uurtje minder op de fiets. Dan heb je gewoon meer tijd om te lunchen, extra stoppie te doen. Nu was het toch wel gewoon veel fietsen
herstellen. Wat minder opgejaagd.
Dus dan zou je
zeg maar adviseren als je dit voor het eerst zo'n 80 kilometer per dag.
Ja, of een rustdag tussendoor. Ja. Want ik denk ook die intensieve dagen, 6-7 uur op de fietsen kan prima. Maar als je er dan 2 doet, rustdagje pakt en daar een museumpje pakt of wat andere dingen doet. En dan weer 2 dagen, dan zit je aan dezelfde kilometers. Maar ik zou dus kiezen voor meer rust.
Edwin, naast die fietskoffer, herken je dat?
Nee, ik heb dat minder dan Ronald. Dat komt omdat ik het wel echt meer als een... ik wil gewoon fietsen. Ik ga alleen om te fietsen en niet om andere dingen te doen. Dus ik zeg maar, de combinatie van fietsen en niet fietsen, dat vind ik dan zelf een beetje zonde van mijn vakantiedagen. Dan denk ik, als ik het in 4 dagen had kunnen proppen, had ik dat gedaan, dan had ik er nog een andere vakantie bij geboekt. Nou, ik had toch vakantie, hè? Het was werk.
Wanneer kunnen we...
En nummer 12 gaan we reizen, denk ik, plaatsen.
Ja, dat is de december.
Ja, die eind november in de winkel.
En natuurlijk in onze show notes. De linkje naar de routes, de hotels.
Ja.
Mooi, we gaan hem afronden. Dankjewel, Ronald.
Ja, dankjewel.
Het is ook leuk. Je sluit ook aan bij de volgende aflevering, 104. Edwin, we gaan het even als teaser universele standaarden. Dat klinkt heel suf.
Ja, niet de fietsenstandaard gaat het om.
Ja, maar waar gaat het over?
Ja, over waarom er 100.000 verschillende achterpadden zijn en pressfit, proefdraad brackets.
De moeite waard, want we hebben er allemaal mee te maken als fietser. En wat ook vaak leidt tot een grote ergernis. Hey, we gaan hem afronden. Dit was Fiets de Podcast, aflevering 102. Abonneer je op Fiets de Podcast, laat een fijne review achter, want zo zijn we makkelijker te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
fietsen!